Ik ga het woord van God openen. En ik ga met u vanmiddag wil ik graag nadenken over het licht wat in deze wereld reddend is verschenen. En als we het woord van God openen, laten we dan beseffen dat God tot ons spreekt. De heilige, almachtige schepper van hemel en aarde. En we beginnen dus iets te lezen uit de eerste Bijbelboek uit Genesis 1. In het vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De eerste dag. En dan bij vers 14. En God zei, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen van jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen, of over de dag of over de nacht te heersen, zegt een andere vertaling, en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. En dan gaan we naar Johannes 1, de Evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk. We lezen, vanaf vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En dat licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het er niet begrepen of niet gegrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen. Opdat alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet. Maar hij was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Het zal u opgevallen zijn dat je hier drie soorten mensen hebt, drie verdeling van mensen hier in deze wereld. Het licht is gaan schijnen in deze wereld. Hij kwam tot de zijne, dat is Israël. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En het licht is gaan schijnen in de duisternis. En de duisternis heeft het licht niet gegrepen, niet begrepen. Je zou kunnen zeggen, de duisternis heeft het licht niet aanvaard. Dus je hebt in deze wereld schijnt het licht wel, maar er is een grote groep in de wereld die zal dat licht niet aanvaarden. Die heeft het niet aanvaard. En daarnaast heb je een groep die heeft dat licht wel aangenomen. En hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Of kinderen van God te zijn of te zeggen. Het recht hebben om kind van God te zijn. He, dus onthoud het even, dat zijn de drie groepen waar de lijnen van in de hele Bijbel doorvinden. Israël, de gemeente en de mensen in deze wereld die het licht niet hebben aangegrepen, die niet tot geloof zijn gekomen. En bij één van deze groepen hoor jij, hoort u en hoor ik. En als u een kind van God bent, dan weet u bij welke groep u hoort. En daar gaan we straks ook nog even iets over zeggen. Ja, maar daar gaat het even om dus. En dan gaan we naar Johannes 9. Dat is de geschiedenis van de blindgeboren man. Die ga ik niet helemaal lezen, maar ik lees een gedeelte eruit. En in het voorbijgaan zag Jezus, de Heer Jezus, iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? En Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Het gaat dus in deze geschiedenis niet om zonde, niet of deze man of zijn ouders gezondigd hebben, of die in zonde ontvangen en geboren is. Dat is die wel, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat in een mens de werken van God geopenbaard worden. Dat het werk van God zichtbaar wordt in een leven. Daar gaat het om. Het ging om Jezus, om zijn verheerlijking. En het werk wat hij zou gaan doen, dat geopenbaard zou worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft. Zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En dan zie je een beetje dat deze blinde direct een lijn heeft met het spreken van God op die eerste scheppingsdag. Op die aarde. Het is alsof de Heer Jezus, deze blinde man, terugbrengt naar de eerste scheppingsdag. Hij legt slijk op zijn ogen. Aarde. Natte aarde. En dat vindt u ook op die eerste scheppingsdag. Die aarde die stond onder water. Als de Heer Jezus, als het woord zegt, er zijn licht. Weet je, dan staat die hele aarde onder water. En ik hoop een beetje dat je begrijpt dat die eerste versen in de Bijbel een beeld zijn van ons. Een beeld zijn wat dat wat God kan maken van een aarde die woest is en die leeg is en die leeft in de duisternis. En de wijze waarop God het doet, door te spreken. Maar de lijn, de gedachte is exact hetzelfde. Want zoals wij geboren worden, er is niemand die goed doet. En het recht kennen wij niet. En we zijn afgeweken. En ga zo maar door. Er zijn plenty teksten in de Bijbel die ons vertellen hoe wij er van binnenuit zien. Ja, bijvoorbeeld in Matthäus Evangelie, hoofdstuk 15. Daar maakt de Heer Jezus een conclusie van ons hart. Het is slecht van binnen. Het is boos. Het hart van de mens is onrein. Daaruit komen voort de boze overleggingen, twist, hoerderij, moord enzovoort. Oorlog in de wereld, die kan heel groot uitlopen, maar uiteindelijk komt die uit het hart van de mens. Er zijn mensen die het bedenken. Er zijn mensen die elkaar willen vermoorden. Uiteindelijk komt de ruzie in een gezin voort uit je hart, omdat je boos bent. Of echtscheiding, ruzie met je vrouw. Het hart is woest en het is leeg. Tenzij God daar iets in gaat doen. God daar iets in gaat doen. zal het altijd zo blijven. Zullen we hoogmoedig zijn en we zullen jaloers zijn en we zullen boos zijn. In ons is zo'n ander leven als dat van God. En toch stuurt God zijn Zoon om het licht naar deze aarde te brengen. Want wij waren niet in staat om bij God te komen. Dus zond hij zijn Zoon. En deze blindgeborene, hij kreeg slijk. En dan staat er verder: geheen was u naar het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij daar ging weg, was er zich in, kwam ziende terug. Weet je hoe het kwam dat hij ziende terugkwam? Ik zou zo graag met jullie willen praten gewoon. Ja, hoe komt het dat die man nou ziende terugkomt? Omdat hij zich gewassen had? Nee, door de woorden van Jezus. Doordat God sprak. En hij deed wat God had gezegd. Hoe werd het licht op aarde? Door het woord van God. God sprak. De aarde deed er zelf helemaal niets aan. Kon ook helemaal niets doen. En dan gaan we verder. In hetzelfde hoofdstuk. En dan hebben we gelezen. De vraag van de discipelen immers was of hij gezondigd had. Hè? Gaan we naar vers 31. Wij weten toch dat God niet naar zondaars luistert. Maar als iemand God vreesend is en zijn wil doet, naar hem hoort hij. Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. Als deze niet van God was, zou hij niets kunnen doen. Zij antwoorden, krijg je het, de reactie van de fariseeën en de schriftgeleerden, en zeiden tegen hem: u bent geheel in zonde geboren. Zie je, zij pakken de draad op. Waarvan de Heer Jezus zegt, daar gaat het helemaal niet om. Dezelfde vraag van de discipelen. Is deze in zonde geboren? Is het verwijt van de fariseeën en de schriftgeleerden? U bent geheel in zonde geboren en onderwijst u ons? Weet je, dat is een grote fout die gemaakt wordt binnen de christelijke gemeenschap. Het is dat je pas iemand kunt onderwijzen als je een groot intellect hebt. Als je een universiteit hebt gevolgd. Maar geestelijk onderwijs, dat kun je alleen geven door de Heilige Geest. In die mate waarin jij gegroeid bent in een leven met God, kun je daarin ook onderwijs geven. Je kunt zeggen, dat heeft God in mij uitgewerkt, heeft hij aan mijn hart gedaan. He, vandaar die vraag ook die we in het Johannesevangelie lezen. De verwarring bij de mensen die wel geleerd hadden, die zeiden, waar haalt hij toch die wijsheid vandaan? Ja, maar niet van de universiteit. Maar bij God, door de Heilige Geest, door het lezen van het woord van God. Doordat het woord van God een lamp was voor je voet en een licht op je pad. Dus we gaan verder lezen. Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge hadden geworpen. En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem: gelooft u in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei: wie is hij, Heere, zodat ik in hem kan geloven? En Jezus zei tegen hem: die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei: ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. En Jezus zei: ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zouden zien. En die zien, blind zouden worden. En sommige van de fariseeën die bij hem waren, hoorden dit, zeiden tegen hem: zijn wij dan soms blind? Of ook blind? En Jezus zei tegen hen, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt, wij zien, nu blijft u in uw zonde. Nu blijft die zonde als het ware bestaan. Want zij zagen door hun, ja, door wat ze geleerd hadden. Daardoor zagen zij. Dus we hebben dat al een beetje zo aangetipt. Hè? We zien die hele gang van zaken daar al bij de schepping. Waar alles dus zo woest is en zo leeg is en het is zo donker. En daarin binnen die schepping speelt het licht van God een hele belangrijke rol. Want God zet die aarde, zet hij in het licht. En dan wordt duidelijk wat God al lang in deze aarde heeft gezien. Want er staat al in het begin van de Bijbel, de aarde was woest en was leeg en donkerheid. Maar de geest van God ging over de wateren zweven, beroerde eigenlijk. En dan zegt God, ik wil dat er licht is. En dan laat God dat licht schijnen op deze aarde en dan wordt werkelijkheid waar deze aarde is, woest en leeg en donker. En dat is ook de werkelijkheid van ons bestaan. En ik denk ook dat we daar toch in ieder geval iets van moeten kennen. Dat we niet zeggen, ja, maar ik weet het allemaal wel, technisch gesproken. Ik weet dat de mens een zonde is ontvangen. En ik geloof het ook allemaal wel. Ik geloof het ook omdat de Bijbel het zegt. Maar de vraag is ook wel een beetje, heb je jezelf wel eens gezien in het licht van God? Dat je gezegd hebt, Heer God, zo is mijn leven. Dit ben ik. Het is niet goed met mij. Ik kan niet maar zo doorgaan en blijven leven en doen alsof er niks aan de hand is en wel geloven dat u vergeeft. Er moet opruiming komen, er moet licht komen in mijn hart. En we zien dat al die eerste woorden in het Johannesevangelie laten zien dat Johannes helemaal teruggrijpt en ook Johannes de Doper naar dat hele prille begin in Genesis 1. Naar dat woord. En in dat woord was leven. En het was het licht. Maar de mensen hebben dat woord, ze hebben het licht niet gegrepen. Ze hadden liever de duisternis, want hun werken waren duister. Ze wilden niet met hun leven, met hun werken, naar het licht van God toe gaan. Het was te confronterend. Het liet zien wie ze werkelijk waren. En dat God wilde toch aan het licht laten komen. God wilde toch dat toch aan het licht laten komen. En laten zien aan ons dat ons hart zo is. Dat het uit het hart helemaal voortkomt. En Paulus vergelijkt die eerste scheppingsdag dus niet als een historisch feit waarin de schepping heeft plaatsgevonden, historische woorden die God gesproken heeft, maar die zegt eigenlijk hiermee begon mijn leven met God. Bij Paulus was dat natuurlijk in werkelijkheid zo. Hij was op weg naar Damascus en dan kwam hij in het licht van God. En dan zei hij, wie bent u, Heere? Het is vreselijk jammer, deze streus zelfs, als je overleden bent en de Heer Jezus komt terug, hier naar deze aarde toe. Ik bedoel niet de opname, maar hier naar deze wereld. En hij komt hier terug als het licht van de wereld. Want we lezen in dat Matthäus-evangelie dat als Petrus en Johannes en Jacobus met de Heer Jezus naar de berg der verheerlijking gaan, dat zijn gelaat voor hen veranderde en werd als het licht, als de zon, schijnt in haar kracht. Als je dan naar Jezus komt en zegt, wie bent u toch, Heere? Want dat zal het moment zijn dat heel deze wereld hem ook als Heer zal gaan erkennen. En zal belijden dat hij Heer is. Het levende woord, de schepper. Degene die jouw leven heeft gewild. Dat moment. Nee, Paulus zegt in de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 4, vers 6. Want God die gesproken heeft, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dus Paulus zegt, diezelfde God die gesproken heeft dat er licht moest schijnen, dat is diezelfde God die heeft gezegd tegen ons dat het licht moest schijnen in ons hart. Dezelfde geest van God, die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dezelfde geest van God maakt pijnlijk in je leven wie jij bent. Maar het doet ook wat anders. Het doet ook wat anders. Want er staat, geschenen heeft in onze harten tot verlichting met kennis. Dus die heeft als een zaklantaarn is die in onze harten gaan schijnen. En die heeft die ons kennis gegeven van ons eigen ik. En is toen gaan schijnen in het aangezicht van Jezus Christus. Is dat niet mooi? Toen we zagen wie we zelf waren, toen zei God, het is niet hopeloos verloren. En het licht scheen in het aangezicht van Jezus Christus. Wie bent u, Heere? Ik hoop dat jullie allemaal wel eens ontmoeting met God gehad hebben op zo'n wijze. In je hart. Dat je weet, dit zijn woorden van God. Het is heel veel door de Heer Jezus gesproken. In de Bijbel. De evangelie vertellen erover. Maar de zijnen hebben het niet gegrepen. Het ging langs de meeste mensen heen. Ze wilden het licht niet. En het geldt net zo goed voor onze wereld. Net zo goed. En de vraag is natuurlijk of als God tot je hart spreekt vanavond, of het langs je heen gaat, of dat je er wat mee doet. Dat je daardoor kennis krijgt van Jezus Christus. Geschenen in het aangezicht van Jezus Christus. En weet je, dat ga ik nou allemaal niet uitleggen. Maar Paulus vergelijkt dit, moet je maar eens teruglezen in 2 Korinthe 4. Paulus vergelijkt dat met Mozes, die een doek kreeg over zijn, doek moest doen over zijn gelaat. Als hij in aanraking was gekomen, als hij samenspraak met de Heere God had gehad en toen hij van de berg afdaalde. En dan zegt 2 Korinthe 4 erbij, toen hij met die wettafelen van de wet van de berg afdaalde. Hij zegt, dat licht dat was zo, al zo heerlijk. Maar het moest, uiteindelijk moest dat licht verdwijnen. De wet. Mozes moest het een doek doen over zijn gelaat, omdat Israël niet blijvend op dat licht van de wet zouden kijken. Want er zou een nieuw licht komen. En dat licht zou reddend komen. Verschijnen. Niet zoals bij Mozes. De wet bracht nooit redding. Maar hij, de Heer Jezus, in het aangezicht zou komen in het aangezicht van Christus. En dan gaan we een stapje verder. We zien dus dat deze man, deze blind geboren man, die heeft geen ontmoeting verder met de Heer Jezus gehad. Die is naar Siloam gegaan, dat betekent uitgezonden. Hij heeft zich gewassen en hij zag. Hij zag het. En hij wist dat hij de woorden die van deze man kwamen, van Jezus, Nooit heeft God iemand zo verhoord als hij. We moeten echt zo veel aandacht besteden aan de woorden van de Heer Jezus. Wat God verhoort zijn woorden. Als we niet zeker zijn of een kind van God zijn. Of eeuwig leven hebben, want daar worden we wel in aangevallen. Dan zou ik zeggen, dan moet je naar God gaan. Dan moet je zeggen, uw zoon zelf heeft het gezegd. Dat is de mooiste manier om de Satan te overwinnen. Hij heeft gezegd, wie in mij gelooft heeft eeuwig leven en ik kom niet in het oordeel. Als Satan mij dus veroordeelt, zeg ik, Heere God, uw zoon zelf heeft het gezegd. Moet ik nou meer geloof hechten aan de woorden van de Satan of aan de woorden van de Zoon van God? Uw zoon heeft het mij gezegd. Het is gaan schijnen in mijn hart. Daar is het gekomen. Maar dat is niet alles. Maar misschien heb ik dat hier wel eens vaker gezegd. Maar als dat licht schijnt op de aarde, dan is de aarde nog niet tot leven gekomen. Er moet een hele hoop gebeuren. Voordat het uiteindelijk daar op de aarde een mens wandelt die naar het beeld van God geschapen is, in loutere gerechtigheid en heiligheid. Tot de zesde dag. Maar dan op de vierde dag zegt God, dat licht is niet voldoende. En maakt God de zon en de maan en de sterren. Waarom doet hij dat? God maakt de zon om te heersen over de dag. Let even goed op dat. God heeft Jezus Christus niet alleen in ons leven gegeven omdat het in de nacht licht werd. Zoals we dat trouwens ook met het kerstfeest zagen. Hè? Het was nacht. Het was nacht en een grote, de heerlijkheid van de Heere omscheen de herders. En ze vreesden met grote vreesden en ze zien allemaal engelen komen. En die zeggen, u is heden de heiland geboren. Dat is het eerste begin van een nieuw leven. Het wordt licht. De heiland wordt geboren. En ook daar is het weer precies hetzelfde als bij Genesis 1. Want waar wordt de heiland geboren? In een stal. Woest en leeg en donker en vies en smerig. Dus je moet dat ene nooit vergeten, al is het in je hart nog zo duister, nog zo donker. Dacht u dat het toevallig was dat die herberg vol was? Of zou God het geregeld hebben? Zodat we allemaal zouden weten dat de Allerheerlijkste, de Hoogste, de Heerlijkste mens, de Zoon van God in wie hij zijn welbehagen heeft, zou geboren worden in vuilheid en viesheid. En modder en drek en een stal er tussen de dieren in. Is die stal ook niet een beeld van ons leven? En is het ook niet zo dat als we het over een herberg hebben, waar voor hem geen plaats was, dat het beeld is van ons eigen ik, ons trotse leven, daar is voor hem geen plaats in? Dus in een stal. Trekken de lijnen gewoon door. En zo was het. Maar dan worden de zon en de maan en de sterren. Waarom? Omdat niet alleen dat licht zou doorbreken. We niet alleen zouden weten dat we een kind van God zijn. Niet alleen opnieuw geboren zouden worden. Maar omdat God gaat nu de zon tevoorschijn halen. Ik zou niet weten waar anders het licht op die eerste dag vandaan moet zijn gekomen dan van de zon. Maar je zag de zon niet. Het was het licht wat je zag. En nu zegt God, ik zeg het even in mijn eigen woorden, ik zal jullie vertellen waar dat licht waardoor jullie ziende zijn geworden weer kunt zien, bij wie dat licht vandaan komt. Ik zal jullie de zon laten zien. Hij zei dat ook tegen Petrus en Johannes en Jacobus. Jullie zullen de koning zien in zijn heerlijkheid. En ze gingen en ze zagen de Heer Jezus. Ze zagen de Zoon der gerechtigheid. Ik hoef niet te vertellen hoe vaak in de Bijbel de Heer Jezus de Zoon wordt genoemd. En de Zoon, daar is al het leven van afhankelijk. Al het leven. Er groeit niet zonder de Zoon. Alle energie is afhankelijk van de Zoon. We hebben nu allemaal zonnepanelen, dus dat weten we onderhand wel. Maar ook de aardolie, daar heeft de zon een hele grote, is de zon een hele grote factor. Hele, en al. En nou zegt Thessalonicenzen 5, 1 Thessalonicenzen 5, die zegt ons het volgende. Even kijken, ik had dat genoteerd. 5 vers 4. Maar u broeders bent niet in de duisternis. Dus als het licht is gaan schijnen en we zijn een kind van God geworden, we zijn broeders en zusters van elkaar, dan zijn wij niet meer in de duisternis. We zijn immers in het licht gekomen. Zodat die dag u als een dief zou overvallen. En dan komt het. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Dat is onze positie. Als je kind van God bent geworden, dan hoor je bij de dag. Hoor je niet meer bij de duisternis. Dan hoor je bij de Heer Jezus. Dan hoor je bij die eerste dag die er was. Die nieuwe dag. U bent allemaal kinderen van de dag, daar hoor je bij. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. En dat met geweldige gevolgen natuurlijk. Want God heeft ons dus niet, ons, niet bestemd tot toorn. Zie, dat is het eerste. Als je bij de dag hoort, als je bij het licht hoort, heeft God een bestemming voor ons. Een eeuwige bestemming. En die bestemming is niet de toorn van God. Zoals we in Romeinen 1 lezen. Toorn van God openbaart zich over alle die de waarheid in ongerechtigheid eronder houden. God heeft ons niet bestemd tot toorn. En daarom vind je natuurlijk ook Romein 8 vers 1. Zo is er dan ook geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. We horen bij de dag. En dat is iets wat we door het geloof onszelf elke keer weer tegen onszelf moeten zeggen. Wij horen niet meer bij de duisternis. Als God licht gaat maken, dan maakt hij niet alleen licht op die eerste dag. Wie weet wat God nog meer deed. Steek je vinger maar op, zeg het maar. Ik heb het niet in je Bijbel kijken, maar deed hij nog meer? Zijn het weer vergeten? Dat is jammer. God maakt een scheiding tussen het licht en de duisternis. En de duisternis noemde hij nacht. En het licht noemde hij dag. Al vanaf het begin. Toen je opnieuw geboren werd, is er een scheiding gekomen tussen jou en deze wereld. Tussen jou en tussen de duisternis. Dus kun je altijd tegen God zeggen, Heere, ik dank u, ik hoor niet bij de duisternis. Ik ben er wel van in de greep, wilt u me daarvan verlossen, maar ik hoor er niet bij. Wij horen bij de dag. Nee, God heeft ons dus niet bestemd tot toorn. Maar waarvoor heeft hij ons dan bestemd? Wat is de bestemming van een christen? Het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Mooi, hè? Dat is onze bestemming. Daar kijken we naar uit. We kijken naar uit als christen tot we de zaligheid binnengaan die God voor ons bestemd heeft. Ik heb Als er vorige week, een zuster uit Urk begraven. En toen ik op het laatst bij haar sterfbed vroeg waar ze graag wilde dat ik over sprak. En toen zei ze, Bert, wil je hierover spreken? Twee dingen uit Filippenzen 1. Ik verlang heen te gaan en bij Christus te zijn. En sterven is voor mij winst. Nou zeggen we, dat wordt heel anders bekeken in deze wereld. Sterven is voor de meeste mensen in deze wereld één groot verlies. Ze raken alles kwijt. Maar sterven voor een christen is dat hij de zaligheid ingaat. Zalig zijn degenen die in de Heer sterven. Ja, zalig. Ze gaan de omgeving in, de sfeer in waar Christus is. Er staat ook niet in de Bijbel, ik verlang ernaar om te sterven. Dat is altijd nog een moeilijk punt. Maar wel, ik verlang ernaar om bij Christus te zijn. Ik verlang heen te gaan om bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Ja, daar, als je daar bent, dan is er ook geen nacht meer, hè? Daar is Hij zelf ons licht. Dat ons beschijnt. Daar is Hij zelf ons licht. Dus wij horen bij het licht. Nou even naar die man dan, die blind geborene. Die hoorde dan bij het licht, hij wist het. Hij wist meer te vertellen over wat God doet, als al de geleerde mensen waartussen die stond. Hij zegt, één ding weet ik zeker. Ik weet nog heel weinig. Ik weet nog niet eens wie mij het leven gegeven heeft. Ik weet nog niet eens wie mij ziende heeft gemaakt. Ik heb nog geen ontmoeting gehad. Mijn ogen hebben hem nog niet gezien. Maar één ding weet ik, ik was vroeger blind en nu ben ik en nu zie ik. Eén ding weet ik, ik was vroeger een zondaar, maar mijn schuld is afgenomen. Weet u dat allemaal? Weet u dat allemaal echt, echt in ons hart, dat de zonde weggedaan is aan het kruis? Dat een realiteit is en dat je als kind van God voor God mag leven. Dus er moet nog wat gebeuren, want de zon moet nog tevoorschijn komen. Kijk, God zet op de vierde dag de zon. Waarom? Omdat de zon moet gaan heersen over de kinderen voor de dag. Van de dag. We hebben iemand nodig vanuit de hemel die ons hemelsleven geeft. Die ons vrucht geeft. Die met ons meegaat. Die bij de kinderen van de dag hoort en die zorgt voor de kinderen van de dag. Die de kinderen van de dag leidt, die over de kinderen van de dag heerst. En dat is de zon. De maan heerst over kinderen van de nacht. Maar de zon heerst over de kinderen van de dag. En dat zien we bij deze blinde man. Want hij gaat verder. En op een gegeven moment vindt Jezus hem. Het is weer de Heer Jezus die hem opzoekt. En dan vraagt hij dat hele wonderlijke aan hem. In het evangelie van Johannes. Hij hoorde dat ze hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, zei hij, gelooft u in de Zoon van God? En dat is zo'n belangrijke zin. Niet gelooft u in uzelf, gelooft u in uw predikant, gelooft u in Bert van Twilt, allemaal geen waarde. Zelfs niet gelooft u in Jezus, staat hier. Hier staat, geloof jij in de Zoon van God. Zoals Paulus dat zegt, de Zoon van God die heeft mij lief gehad. En dat is natuurlijk dezelfde als de Heer Jezus. Maar Paulus ziet hem niet als Jezus, niet als mens. Maar hij ziet hem als de Zoon van God, de Allerhoogste Heer. De Schepper van hemel en aarde. Degene die leven geeft en het licht van de wereld is. Die Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Maar hij zegt ook, het staat er in het Johannes-evangelie, ik ben hoofdstuk 6. Wederom, zei Jezus, ik ben het licht van de wereld. Wie in mij gelooft, zal nimmer meer in de duisternis wandelen. Dat je geloof in de Zoon van God, in Jezus Christus nodig hebt om niet in de duisternis te wandelen. Want al dat geloof en al die andere dingen, dat doet je alleen maar wandelen in de duisternis. Is dat waar of niet? Dat is toch zo, dat weten we toch. Zoveel geloof wordt er nu gehecht, moet je nou laten inenten of niet? Moet je nou die geloven of die geloven? Maar ons hart vindt rust bij de Heer Jezus. Gelooft u in de Zoon van God? Zegt hij. En dan zegt die blinde man, ja, dat zou ik wel willen, maar ik heb hem eigenlijk, ken ik hem niet. En weet je, dat hele leven daarna, nadat je in dat licht gekomen bent, nadat je opnieuw bent geboren, heb je nodig om de Zoon van God te leren kennen. Als je hem niet wilt leren kennen, dan sluit je je hart voor hem toe. Gelooft u in de Zoon van God? Gelooft u dat? En dan zegt hij, wie is hij, Heere? Zodat ik in hem kan geloven. Dat is heel belangrijk. We zeggen heel gauw, ik geloof in Jezus of ik geloof in de Heer Jezus. Maar dan moet je ze een vervolgvraag stellen. Wie is hij dan? Wie is hij? Wie is hij voor jou, in jouw leven, in jouw hart? Iemand zei ze tegen mij, Bert, hij is alles voor mij. Weet je, zo'n antwoord. Wie is hij dat ik kan geloven? Elke keer als we onze Bijbel lezen en we vinden daar iets in van de Heer Jezus. Hij is de weg en de waarheid in het leven. Heer Jezus, u bent mijn waarheid. Ik heb met viruswaarheid niks te maken. U bent mijn waarheid. U bent mijn leven. En als je dat weet, kan je dat ook geloven. Dat geloof ik, Heer, dat u mijn waarheid bent, mijn leven bent, mijn licht. U bent dat voor mij. Dus, dat is zo belangrijk, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. Weer die met u spreekt. Dat betekent die dingen tegen je zegt, die dingen uit de Bijbel aan je gaat uitleggen. En het gevolg daarvan is, en hij zei, ik geloof weer. En hij valt op zijn knieën en hij aanbiedt hem. Waar iedereen bij is. Ik heb een keer een broeder meegemaakt, die is nu al lang overleden uit een ander land. En die was een evangelist, heeft echt, ik geloof dat je duizenden mensen tot de Heer mogen leiden. Dus van een hindoe is die christen geworden. En die was zo gewend om te aanbidden dat voor alles wat hij kreeg, als hij bij je thuis was en je zet een kopje thee voor, dan zei hij, laten we de Heer voor die thee danken. Laten we de Heer danken hiervoor, laten we de Heer danken daarvoor. Zo heel direct, zo pertinent aanwezig, de Heer Jezus in je leven. Wie is hij, Heere? Wie is de Heer Jezus? Hoe kom ik daarachter? Hoe weet ik dat? Dat is degene die met jou spreekt. Wie was het ook weer die met mij sprak? Dat was degene die tegen mij zei, er zij licht. Ja, toch? En degene toen hij tot mij sprak, dat heeft toen schijn in mijn hart. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn verlosser, dat is mijn redder. Dat is degene die met mij wil spreken en mij wil onderwijzen. Dat is degene die over mijn leven wil heersen. Hij die met u spreekt, hij is het. En dan aanbidt hij de Heer Jezus, dan valt hij voor hem neer. De Heer Jezus is niet voor deze man veranderd. Maar de Heer Jezus heeft met deze man gesproken en tot deze man gesproken. En dat is het spreken wat ons hart binnenkomt. Waar ons hart aanhankelijk en ontvankelijk is voor de woorden van de Heer Jezus. Omdat Hij het zegt, daar gaan we niet over in discussie. Dat kan ook niet. Want Hij zegt het tegen ons. Als de Heer Jezus tegen Petrus zegt, Petrus, laat je netten liggen en volg mij. Dan volgt hij Jezus. Als Maria tijdens de bruiloft in Cana in Johannes 2 tegen de mensen van de watervaten zegt. Eerst tegen de Heer Jezus zegt, ze hebben geen wijn. Ik stel me altijd een beetje zo voor dat Maria hielp in de keuken en tot de ontdekking kwam, er is geen wijn meer. En toen gauw naar haar zoon toe ging om te vragen of hij dat zou regelen. En de Heer Jezus afstand van haar neemt, omdat hij alleen wil doen wat zijn vader hem zal zeggen. Dan zegt ze, en ik denk dat dat geloof is, dan zegt ze tegen de mensen die bedienen, alles wat hij zegt, dat moeten jullie doen. En dan komt het in orde. En het kwam in orde. Wat een rol heeft Maria daar gespeeld op die bruiloft. Ik weet niet of die bediende, als Jezus naar hun toe was gegaan, had gezegd, jullie moeten de vaten vullen met water en dan uitscheppen en dan, wordt het wijn. Nee, maar Maria had tegen hen gezegd, hij, die zoon van mij, die is ook de zoon van God. En alles wat hij zegt, dat moet je doen. En het wordt feest. Geen discussie. Geen discussie. Ten slotte gaan we naar de toekomst toe, want dan zal dat licht nog een keer komen naar deze wereld toe. Dan zal het licht zelf komen, maar dan niet zo verpakt, vermomd in het lichaam van een mens, van een kleine baby. Maar dan zoals die werkelijk is. Zoals Petrus, Johannes en Jacobus hem zagen. En we lezen daarover in het boek Jesaja. Jesaja 8. En we vinden weer precies hetzelfde. We hebben dus het licht gezien dat kwam op deze aarde. We hebben het licht gezien dat kwam in een stal. Hè, in. En dan vinden we in Jesaja 8. Komt hij als het licht van de wereld voor Israël. Jesaja 8 vers 21. Men zal er te neergedrukt en hongerig rondtrekken. Wanneer het gebeurt dat men honger lijdt, zal men uitbarsten in woede en zijn koning en zijn God vervloeken. Of men de blik nu naar boven richt of naar de aarde kijkt, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn, angst aan jagende donkerheid. Dat is de donkerheid waar de Heer Jezus van zei, er komt een nacht daarin niemand meer werken kan. Die nacht. En men zal voortgedreven worden het donker in. Voorzeker. Zeker waar. Er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. zoals hij vroeger in vroege tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal hij in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee. He, dat is Gaza, dat is de Gazastrook. De overkant van de Jordaan, dat is het Overjordaanse. Het Galilea waar de heidevolkeren wonen, dat is de plek waar de PLO zich heeft gevestigd. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Zie, het gaat allemaal weer terug naar Genesis. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst. Zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van uw last, de stok van uw schouders en de knuppel van uw slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midians dag. Hè? Dat is de tijd waarop Gideon Israël bevrijdde. Ja, elke laar stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewendeld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is voor ons geboren en de zoon is ons gegeven. En de heerschappij om te heersen over de dag, die rust op zijn schouder en men noemt zijn naam. Wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. En dan de naijver van de Heere van de legermachten zal die doen. Is dat al begonnen in ons hart? De vrede die alle verstand te boven gaat. De blijdschap van God. Vernieuwd geworden. Het licht heeft geschenen. Het eerste al op een woeste en een duistere en een donkere aarde. De tweede, geboren in een stal, ook niet allemaal even schoon. De derde, geschenen in ons hart. En de vierde, degene die wij nog nooit gezien hebben, zullen we gaan zien. Elk oog zal hem zien. Maar wij als kinderen van God, we hebben het voorrecht voor om het als eerste, terwijl we als laatste mensen erbij gekomen zijn. Het was eigenlijk eerst was Israël aan de beurt. Is het Heil naar ons toegegaan. En we zullen hem zien als eerste. In zijn heerlijkheid. En we zullen het ontdekken dat er niets mooiers is. Totdat hij ons leven in zijn hand houdt. En hij. Sorry, en dat hij over ons waakt. Het zal niet zo lang meer duren of de Heer Jezus komt. Wij denken elke keer terug aan kerst. En we weten niet eens. Ik denk er trouwens niet eens dat de Heer Jezus in de winter is geboren. We hebben er zo veel. Hebben we er allemaal omheen gemaakt. En hoe verdrietig is het dat het licht waar het om gaat, dat in deze aarde moest komen, dat moest schijnen in alles wat wij kapot gemaakt hadden, wat van God was afgedwaald. Dat juist die kern van die boodschap, dat die niet meer wordt gezien. Misschien kunnen we getuigen zijn met kerst. Misschien kunnen we aan anderen vertellen waarom het licht is gaan schijnen. Mag de Heer ons daarvoor gebruiken. Ons allemaal. Amen. We gaan zingen uit Johan de Heer, 1011, vers 1, 2 en 3. De Heer komt spoedig terug. laten we samen danken. Ja, Heer Jezus, u zei de lof en de eer. Dat u mensen zoals wij hebt opgezocht. Dat u naar deze aarde bent gekomen, naar deze duistere wereld. Terwijl wij u uit het licht kwam, werd u als het licht in deze wereld gekomen. O, de mensen hebben dat niet aan de buitenkant gezien. Maar het was innerlijk licht, Heer. Wat uit u straalde door uw woorden die u sprak, door de geest die in u is. En daarom danken we u dat u zo gekomen bent en bidden we u dat nog veel mensen dat licht mogen ontdekken. Heer, we bidden heel bijzonder voor mensen die soms zo vast kunnen zitten in de duisternis. En het hoeft ook niet alleen een leven te zijn van slavernij in zonde, van slavernij, Heer, in drugs of in alcohol. Maar het kan ook een leven zijn dat niet los kan komen van een eigen ik, van een vroom leven. Van een leven dat niet los kan komen van een opvoeding soms, of niet los kan komen van een wandel zoals dat door andere mensen wordt voorgehouden. U wilt ons bevrijden, Heer Jezus. U wilt de plek innemen, de voornaamste plek in ons hart. U wilt daarin gaan schijnen. En niemand van ons kan zeggen dat u dat niet wilde. Want u heeft het zelf gezegd. U wil dat wij zo graag in u geloven. U wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat ze alle tot behoud komen. U wil dat mensen gaan leren wandelen ook in het licht. Niet alleen dat het een eenmalige gebeurtenis is die waar we misschien over kunnen vertellen omdat die lang geleden heeft plaatsgevonden. Maar dat we dagelijks u ontmoeten. En dat we wandelen in uw licht, Heer, en met uw leven en met u op weg zijn. Op weg zijn, Heer, naar de zaligheid die u ons hebt beloofd. We danken u zo dat u ons niet bestemd hebt tot toren. Maar dat onze bestemming is het verkrijgen van zaligheid. Door u, Heer Jezus, door u alleen. Zegen ons allen als we naar huis gaan. U wilt ervoor zorgen dat uw woorden, Heer, dat we die niet zomaar laten wegglijden. Dat we zeggen, we weten het wel. Maar dat we in de geest ook echt een ontmoeting hebben met u. Dat u ons hart hebt aangeraakt, ons innerlijk. En dat we zeggen, ja, Heer Jezus, ik wil u meer leren kennen. Wie bent u toch die mij levend gemaakt heeft? Wie bent u toch die het licht van de wereld is, die mij ziende gemaakt heeft? Heer Jezus, mogen u steeds meer leren kennen. En ik wil u zo danken dat ook werkelijk met alles wat we hier meemaken, met heel ons denken, alles waar we soms zo boos of mistroostig of verdrietig over kunnen worden, of zelfs blij dat we dat mogen brengen bij u. En dat uw blijdschap ons hart vult. Dank u wel, Heer Jezus, dat u gekomen bent in ons hart. Dank u wel dat u daar bent gaan schijnen. Amen. We zingen wat de toekomst brengen mogen, lied 880, vers 1 en 2. We lezen in het laatste hoofdstuk van de Bijbel, daar zegt de Heer Jezus, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat zij recht mogen hebben op de boom van het leven. En opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen. Voor niets. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van ons Heer Jezus Christus zij met ons allen. Amen.